Zo. Soms is het zo, kun je gewoon aangeraakt worden in de zangdienst, hè? Dan denk je, hoe gaan we nu verder? Maar het is ook altijd mooi om te zien dat, en eigenlijk is het iedere keer weer zo, maar dat zo'n zangdienst dan ook gewoon aansluit op waar je het over wil hebben. Wat God op je hart heeft gelegd. En zeker dat laatste lied, hè, dat de ogen van God op ons zijn. Ik denk, dat is een wonder, hè? Dat God naar ons kijkt. En als hij naar ons kijkt, dan is hij niet boos of dan is hij niet onverschillig. Maar dan, hij kijkt naar ons met de ogen van liefde. Hè? Er staat ergens in Jacobus, geloof ik, dat de geest, de ziel die hij in ons deed wonen, die begeert hij met jaloersheid. Zo kijkt God naar ons. Dat hij denkt van, dat is zo'n geliefd kind van mij wat ik daar zie zitten. Hè? En dan zitten we hier misschien vanmorgen met meer dan 100 bij elkaar. Dus mijn geliefde zonen en dochters zitten daar. Mijn oog is op jullie. En misschien vind je dat wel heel moeilijk om dat te geloven. Dat nu midden in de dingen waar je doorheen gaat, of wat nu jouw gedachten vult vanmorgen hier, dat te midden van dat alles, dat de ogen van God, dat die op jou zijn. Maar het is zo. Het is zo. Vorige week hebben we de startdienst gehad. En hadden we als thema met elkaar onderweg zijn. En ik hoop dat jullie inmiddels een beetje weer bekomen zijn van die startdienst. Hè? Elektrische bakfietsen door de zaal heen. En dancemuziek hebben we zelfs gehad. Er gebeurde van alles. En nu is alles weer misschien een beetje bij wat we gewend zijn. Maar het was een feestje vorige week. Maar we hebben toen gelezen uit Exodus 6 en 1 Petrus 2. Het was door het ingrijpen van God dat Israël zijn volk werd. God die bevrijdde Israël uit hun slavenbestaan in Egypte. En hij gaf hun een doel en hij gaf hun een bestemming. En dat doel was om een koninkrijk van priesters te zijn, om Gods vertegenwoordigers te zijn, te midden van al die andere volken om hun heen. En de bestemming was dat prachtige, beloofde land. Dat land dat overvloeit van melk en honing. Dat land waar het allemaal hartstikke goed is. Dat was de bestemming. Maar om uiting te geven aan het doel, om daaraan te werken, om daarin te staan in dat doel van God, en om die bestemming goed en wel te bereiken, dat kon alleen vanuit een nieuwe identiteit. En dat was waar Nancy ook mee begon, of waar je op een gegeven moment bij een lied ook zei, we zijn een nieuwe schepping, we zijn een nieuwe identiteit. En dat is ook waar het mee begint voor dat volk van God. Want niet uit hun eigen kracht kon Israël een vertegenwoordiger van God zijn onder de volken. En niet omdat zij zo'n fantastisch, prachtig, mooi volk waren, konden ze dat beloofde land uiteindelijk in bezit nemen. Nee, het was door God die hen uitkoos. Het was door God die hen had bevrijd. Alleen omdat hij hen zijn eigen volk had gemaakt. Hun onderweg zijn, dat onderweg zijn van Israël als volk van God, begon met een nieuwe identiteit. En in Exodus 3 en in Exodus 4 roept God Mozes. Hij kiest Mozes uit om als het ware zijn kanaal te zijn, zijn spreekbuis naar de farao van Egypte en naar het volk Israël. En in Exodus 4 vers 22, en misschien kan die ook achter mij erop. Exodus 4 vers 22... Daar lees je een stukje van de opdracht die God geeft aan Mozes. Hij zegt, dan zal je tot farao zeggen, zo zegt de Heere, Israël is mijn eerstgeboren zoon. Daarom zeg ik u, laat mijn zoon gaan, opdat hij mij zal dienen. Zal je echter weigeren om hem te laten gaan, dan zal ik uw eerstgeboren zoon doden. Dus het is ruim 400 jaar geleden dat Jacob en zijn zonen in Egypte zijn komen wonen. De aartsvaders als het ware, de vaders van dat hele volk Israël. Ze kwamen met 70 mensen wonen in Egypte. Jacob, de zoon van Isaac en de kleinzoon van Abraham. Het was meer dan 400 jaar geleden. En hoeveel van die 400 jaar zij precies als slaaf werden behandeld, dat weten wij niet. Maar wat wij wel weten, is dat hun situatie niet aan Gods aandacht is ontsnapt. God die weet waar zij op dit moment doorheen gaan en hij gaat ingrijpen. God gaat ingrijpen in hun situatie. En als eerste zegt God dus, jullie zijn mijn zoon. Mijn eerstgeboren zoon. Dat is waar het allemaal mee begint. In Exodus 3, en twee weken geleden heeft Frans van Herwijnen daar ook iets over gezegd. In Exodus 3 maakt God zichzelf bekend. En hij zegt, ik ben. Tot nu toe hebben jullie mij zo niet gekend. Zelfs Abraham heeft mij zo niet gekend en Isaac en Jacob niet. Maar nu maak ik jullie mijn naam bekend, ik ben. Ik ben de God die er is en die er ook altijd voor jullie zal zijn. En dan in Exodus 4 maakt hij bekend wie het volk dan is. Dus eerst wie hij zelf is en dan wie het volk is. Hij zegt, jullie zijn mijn zoon. God maakt de identiteit van het volk dat hij roept bekend. Jullie zijn mijn zoon. En God die gaat onderweg met zonen en dochters. In de Bijbel en vooral in de oudere vertalingen lees je steeds alleen over zonen, maar dan gaat het ook altijd over dochters. God gaat onderweg met zonen en dochters. En dat geeft aan hoe nauw de band is tussen God en de mensen die hij roept. God verbindt zich aan hen als een vader. Als een vader die voor jou zorgt. Als een vader die jou beschermt. Als een vader die voor jou voorziet. Als een vader die er is. En misschien heb jij hier op aarde een fantastische vader gehad. En misschien ook helemaal niet. Het kan soms, kan je een vader hebben die er niet is. Kun je een vader hebben die niet voor je zorgt of die je niet beschermt op momenten dat het juist zou moeten? Kan het soms zo moeilijk zijn om God te zien als de goede vader die hij is? En eigenlijk als vaders, ik ben zelf vader, kunnen we eigenlijk niet tippen aan zo goed als God is. Laten we allemaal onze steken vallen. Maar God die verbindt zich aan de mensen die hij roept als een goede, als een perfecte vader. In elk detail een goede vader. God die roept mensen nooit vanaf een afstand, zoals misschien een coach dat doet vanaf de zijlijn, of zoals een werkgever dat doet van hoger af. God die roept van dichtbij. Hij verbindt zich aan mensen als een vader. Hij roept mensen als zijn kinderen, als zonen en dochters. Maar de Israëlieten die zijn al zo lang vreemdeling en slaaf in Egypte dat ze die boodschap eigenlijk niet kunnen ontvangen. Ze kunnen dat eigenlijk niet pakken. Zo kan het voor ons ook heel moeilijk zijn om dat te pakken. Dat God zegt, ik ben jouw goede vader. Maar de Israëlieten die waren al zo lang in Egypte dat zij dat niet konden aannemen. En als Mozes de woorden van God aan het volk overbrengt, dan staat er ook, maar zij luisterden niet naar Mozes vanwege de moedeloosheid en de zware slavenarbeid. Als je al zo lang onderweg bent zonder te weten dat God jou wil verlossen. Als je al zo lang de weg van jouw leven gaat zonder te weten dat jij een zoon of een dochter bent van God, dan is het zo moeilijk om dat nog te geloven. Is het zo moeilijk om dat nog echt te ontvangen. Als je al zo lang je leven leeft zonder dat je weet dat het God is die jou hier gewild heeft. Dat het God is die jou hier geplaatst heeft, die jou gemaakt heeft met een plan voor jouw leven in zijn gedachten. Als je al zo lang leeft zonder dat te weten, kan het zo moeilijk zijn om dat nog te geloven. Dan kan het zelfs zo zijn dat je hier op aarde in jouw leven, dat je je eigenlijk een vreemdeling voelt. Zoals de Israëlieten jarenlang een vreemdeling waren in Egypte. Dat je denkt van, ja, waar hoor ik nu eigenlijk bij? Waarom ben ik hier nu eigenlijk dan? Waar ben ik nou thuis? Ergens voel je je misschien wel losgemaakt van de zin van dit alles. Van het dagelijkse sleur, de dingen die je altijd maar weer doet, de dingen die je altijd maar weer meemaakt. Ergens voel je je losgemaakt van de zin van dit alles. En tot op zekere hoogte kun je die leegte nog wel vullen door waardevolle relaties, misschien met familie, misschien met vrienden, misschien met een partner. In zekere zin misschien zelfs wel met materiële zaken, zoals de dingen die je doet of de dingen die je hebt. Maar ergens blijft dat vreemdeling gevoel altijd op de achtergrond aanwezig. Als je jouw identiteit als zoon, als dochter van God niet hebt leren kennen. Als je leeft zonder te weten dat je een geliefd kind bent van God. Dan kan het zelfs zo zijn dat je je met de tijd, dat je je een slaaf, als een slaaf gaat voelen. Als je niet weet dat je een kind van God bent, dan leef je ook niet als een zoon of als een dochter van God. Dan kan het niet anders dan dat je datgene doet waarvan jij zelf denkt dat het goed is. En zo gaan heel veel mensen door het leven. We doen de dingen waarvan wij zelf denken dat ze goed is, want we weten ook niet beter. Maar in onze zoektocht naar vervulling, want uiteindelijk zoeken we daarnaar. We zoeken naar waarde in het leven. We zoeken van een plaats van bestemming. We zoeken naar vervulling. En in onze zoektocht grijpen we maar al te snel, al te vaak naar egoïsme. Want wat zit er in dit leven voor mij? Wat zit er in deze situatie, in deze relatie? Wat zit daarin voor mij? En als we altijd maar leven op een manier waarin wij zelf bepalen wat goed is en wat niet goed is, wat zit erin voor mij, dan doen we God daarmee tekort. Maar niet zelden doen wij ook anderen en onszelf daarmee tekort. Doen wij onszelf pijn en doen wij anderen daarmee pijn. En ik denk dat veel mensen, en misschien iedereen dat wel herkent in je leven, en je zoektocht naar vervulling, dat je zelf wel eens tegen een muur aanloopt. Dat je zelf beschadigd raakt. Dat je het ergens dacht te vinden. Dat bleek dan toch niet zo te zijn. Of dat je misschien wel iemand anders kwaad deed. Want je wilde iets uit diegene halen wat jou zou vervullen. Wat diegene uiteindelijk niet waar kon maken. Als je steeds maar weer doet, zelf bepaalt wat goed is en wat slecht is, ga je daarmee in tegen wat God wil. Romeinen 8 vers 7 zegt dat zo: onze eigen wil staat vijandig over tegenover wat God wil. Want zij onderwerpt zich niet aan Gods wet en kan dat ook niet. Kan dat ook niet. Als je niet weet dat God degene is die jou gemaakt heeft, dat Hij degene is die een bedoeling met jou heeft, dan kun je, zegt Romeinen 8, ook niet leven zoals Hij dat wil. Dat kunnen we niet uit onszelf. En als je het maar lang genoeg volhoudt, datgene doet waarvan je zelf denkt dat het goed is, dan word je een slaaf van je eigen wil. De Bijbel noemt dat een slaaf zijn van de zonde. Degene die jij gehoorzaamt, keer op keer, daar word je een slaaf van. Maar God zegt dan: jij bent mijn geliefde kind. En dat is het eerste wat hij zegt tegen die Israëlieten, die dus al die jaren daar al in Egypte zijn, als vreemdeling en als slaaf. Hij zegt: jullie zijn mijn zoon. Je bent mijn zoon, dat is wie jij bent. En dan denk je, als je dat leest, maar hoe dan? Hoe kan het dat Israël Gods zoon kan worden hier? En niet Egypte. En niet de Kanaan, niet iets verderop. En niet al die andere volken. Waarom kon Israël dan Gods zoon worden? Want zij waren toch net zo slecht als al die andere volken? Zij vergaten toch net zo snel dat het God was die hen had gemaakt? Zij kozen toch net zo vaak tegen God en voor hun eigen weg, net als al die andere mensen? Een God die volkomen goed is, die volkomen heilig is en puur is. Die kan toch niet zomaar even hun zonde door de vingers zien? Die kan toch net zo min voorbij gaan aan de slechte dingen die de Israëlieten deden, als dan die dingen die Adam en Eva hadden gedaan helemaal aan het begin. Of de mensen in de tijd van Noach, of de Egyptenaren in hun eigen tijd. Of zelfs de dingen die jij en ik vandaag de dag doen en alle mensen hier nu op aarde. God kon daar toch even min aan voorbij zien dan dat hij dat bij ons kan. Er moet toch een oordeel zijn over het kwaad, over de slechte dingen. En ergens zit die roep in ons allemaal al. Hè? Er moet een oordeel zijn over het kwaad. Alleen is dat bij ons vaak zo verwrongen. Hè, de moordenaar, daar moet een oordeel over komen. Maar de leugenaar gaat vrij uit. Maar ergens zit in ons wel die roep van er moet toch rechtvaardigheid zijn. Er moet toch een einde komen aan al het kwaad. Er moet toch een oordeel zijn over al het kwaad. Maar dan niet alleen over de dingen die wij slecht vinden. Maar de dingen die slecht zijn in de ogen van God die alles gemaakt heeft. Hoe kan het nou dat Israël hier Gods zoon wordt genoemd en al die andere volken blijkbaar niet? Het enige verschil is niet hun afkomst. Het enige verschil is niet dat zij het beter deden dan welk ander volk op dat moment dan ook. Het enige verschil was het bloed van een plaatsvervangend offer. Een offer dat het oordeel onderging, wat ook over hun slechtheid en over hun zonde moest komen. Een oordeel over een plaatsvervangend offer, zodat zij dat oordeel niet hoefden te ondergaan. En zij konden komen in dat zoonschap van God. Zodat zij terug konden komen in een relatie met God de Vader. Het enige verschil in hun situatie was het bloed van een plaatsvervangend offer. In Exodus 4, en we hebben die tekst gelezen, had God de Farao al gewaarschuwd. Hij zei, als je weigert om Israël, mijn eerstgeboren zoon, te laten gaan, dan zal ik jouw eerstgeboren zoon doden. En nu in Exodus 12 wordt dat werkelijkheid. In Exodus 12 lees je over de instelling van het Pascha. En lees je over de tiende en laatste plaag. En wat je bijna niet voor kan stellen, is dat er al 9 plagen waren geweest. En iedere keer had Mozes precies gezegd tegen Farao, dit en dat zal er zus en zo gebeuren. En steeds weer gebeurde het precies zoals Mozes had gezegd. En toch wilde hij het volk niet laten gaan. En daarom vindt nu de tiende en laatste plaag plaats. En God die geeft aan Mozes de opdracht. Hij vertelt Mozes dat er een verderfengel zal gaan door het land. En dat die verderfengel alle oudste zonen in het land zal doden. En het zijn niet alleen de oudste zonen van Egypte, maar het zijn ook de alleroudste zonen van Israël. Die verderfengel zou het hele land doorgaan. Nogmaals, het is niet de afkomst die hier Israël gaat redden. Het is niet hun goede gedrag hier dat Israël gaat redden. Maar het is alleen het bloed van een lam dat zij aan hun deurposten moeten smeren wat hun gaat redden. Dat ervoor gaat zorgen dat het oordeel aan hun huis voorbij gaat. God die gaf Mozes de opdracht dat elk Israëlisch gezin een lam moest slachten. Dat was de instelling van het Pascha. Elk Israëlisch gezin moest een lam nemen, die moest geslacht worden en dat bloed moesten zij smeren aan de deurposten en de bovendorpel van het huis. En dan zegt God, als ik het bloed zie, dan ga ik aan jullie voorbij en zal deze plaag jullie huis niet treffen. Alleen het bloed zorgde ervoor dat Israël zoon van God kon zijn. En dat het oordeel aan hun voorbij ging, ondanks dat zij net zo slecht waren als ieder ander. Alleen dat bloed aan hun deurposten. En misschien klinkt dat heftig. En misschien klinkt dat zelfs een beetje goor, zelfs in onze 21ste eeuwse oren, vooral in onze 21ste eeuwse westerse oren, dat je bloed aan deurposten moet smeren. Maar weet je, heftige problemen vragen om een heftige oplossing. Zonder dat er bloed wordt uitgegoten is er geen vergeving, staat er in Hebreeën. Onze zonde, de dingen die wij slecht doen, die wij misschien wel goed proberen te praten, onze zonden zijn ernstig. En de oplossing daarvan is dat ook. God die kan het kwaad niet door de vingers zien. Hij kan niet zeggen, oh, maar jullie zijn die fijne Israëlieten of jullie zijn die fijne broeders en zusters uit Heerenveen. Als hij werkelijk goed is, kan hij het slechte niet laten bestaan. En dan moet er een gevolg zijn voor de zonde. En er wordt hier al duidelijk in Exodus 12. Dat er ook een oordeel komt. Maar God die kiest daarvoor. God wil niet anders dan dat dat oordeel niet op onze schouders terechtkomt. En wat hij daar al zo lang geleden in Exodus 12 bekend maakt, dat laat zijn plan zien met de hele wereld ook nu. Hij wil niet dat het oordeel op jouw schouders terechtkomt. Ondanks dat wij dat misschien wel verdiend hebben. God laat zien, ik geef een plaatsvervanger. Op de tiende dag, dus die opdrachten die God geeft in Exodus 12, op de tiende dag moest ieder gezin van Israël een lammetje in huis nemen. Nou, ik weet niet of je wel eens met je kinderen of je kleinkinderen op de kinderboerderij bent geweest, maar als er dan zo'n wit, wollig lammetje huppelt, dan zouden mijn kinderen hem wel mee naar huis willen nemen. En elk gezin moest zo'n lammetje in huis nemen. Op de tiende dag van de eerste maand. En op de veertiende dag moesten ze hem pas slachten in de avond. Dus 4 dagen lang was dat kleine, wollige, lieve lammetje in huis. En ik kan me zo voorstellen, zij moesten dat lammetje te eten geven. En de kinderen knuffelden met dat lammetje. En ze kregen als het ware een band met dat lammetje. 4 dagen lang. En dan moet het geslacht worden. En dan weet ieder gezin in Israël en iedere oudste zoon in Israël, dit dier sterft in mijn plaats. Dit is mijn plaatsvervanger. God geeft een plaatsvervanger. Toen Adam en Eva, de eerste mensen, toen zij zondigden door nou net dat ene ding te doen wat niet mocht. God zei, je mag alles doen, maar dat ene ding niet. Als je dat doet, zul je zeker sterven. Ze doen dat toch. En wat gebeurt er? Ze sterven niet. Althans niet meteen. Ze zien dat ze naakt zijn, omdat ze gezondigd hebben. En ze verbergen zich. En wat doet God? Hij slacht een dier. En hij maakt kleren van dierenvellen. Er staat dat God zelf hen deze kleren aantrok om de naaktheid van hun zonde te bedekken. Dus we zien al in Genesis in het allereerste begin. God geeft een plaatsvervanger. 1 dier sterft daar voor 1 mens. En dan hier in Exodus 12 sterft er 1 dier voor een heel gezin. En in Leviticus lezen we over de grote verzoendag en sterft er 1 dier voor een heel volk. Maar in het Nieuwe Testament, als Jezus komt en Johannes de Doper zegt, zie het Lam van God dat de zonde van de wereld weg zal nemen, dan is het 1 mens dat sterft voor alle mensen. 1 mens dat sterft voor de hele wereld. God geeft een plaatsvervanger en het is alleen door Jezus plaatsvervangend sterven. Een perfect leven, zonder gebrek, zoals dat lammetje gezond en zonder gebrek moest zijn, leefde Jezus een leven zonder gebrek. Zonder ook maar de kleinste zonde. En gaf hij zijn leven voor mijn leven. Zijn leven voor jouw leven. God die geeft een plaatsvervanger. En omdat hij zijn leven gaf voor jouw leven, kun je nu een kind van God zijn. En dat is niet om je afkomst, omdat je ouders en je opa en je oma altijd al naar de kerk gingen. Nee, daarom niet. En ook niet omdat je zo goed je best doet, omdat je zo enorm inzet. Alleen als jij je vertrouwen stelt in wat God zegt, ik geef je mijn plaatsvervanger. Alleen als jij vertrouwt in datgene wat Jezus voor jou heeft gedaan. Kun je komen in de armen van de Vader, kun jij weer zoon van God zijn. Johannes zegt dat in Johannes 1 vers 12. Wie hem wel ontving en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. En in 1 Johannes 3 vers 1. Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken. Wij worden kinderen van God genoemd. En wij zijn het ook. We worden kinderen van God genoemd en wij zijn het ook. En ik denk, hij zegt dat er niet voor niets achteraan, dat zijn wij ook. Want ik denk dat wij ergens die bevestiging dubbel en dwars nodig hebben. Weet je, we horen zo vaak in preken en in studies en noem maar op, dan horen wij, ja, maar Mozes die stotterde en hij sloeg een man dood, maar uiteindelijk werd hij de man Gods en noemde God hem de meest nederige man op aarde. En dan horen we over Gideon die een lafaard was en in het geheim graan zat te dorsten in de perskuip. En God noemt hem Een heldhaftige strijder. En dan horen we altijd de bemoediging over David, die zo ernstig zondigde, maar die toch een man naar Gods hart werd genoemd. En iedere keer horen we die bemoedigingen en die verhalen over al die personen uit de Bijbel. En toch denken we nog, ja, maar ik dan? Met mijn depressies? Wat ik dan met mijn chronische ziekte? Ik dan met mijn temperament, met al mijn zwakheden, ik dan? Ja, ik geloof wel dat God hun zo noemt en zo, maar kan toch niet voor mij? Ik kan toch niet een zoon van God zijn? Ik kan toch niet op zo'n manier in de armen van God de Vader worden genomen? Al die mensen in de Bijbel, tuurlijk, maar ik toch niet? En ik denk dat daarom misschien wel Johannes dat dubbel en dwars benadrukt. Wat een liefde heeft God de Vader ons gegeven. Dat wij kinderen van God worden genoemd. En dat zijn we ook. En dat zijn we ook. En als je dan weet, ik ben een kind van God. Dan zou ik zeggen, geef God dan de eer. Maak hem dan groot door ook te leven als een zoon en als een dochter van God. Want waar kun je God nou meer eer mee doen dan te leven vanuit de nieuwe identiteit die hij jou gegeven heeft? Waar kun je God nou groter mee maken dan te doen alsof je een geliefd kind bent van God? Dan zeker te zijn, dan te vertrouwen op datgene wat God zegt dat waar is over jou. Leef dan ook als een zoon en als een dochter van God. Helemaal aan het begin van Exodus 12, als God die opdrachten geeft voor de instelling van het Pascha. En als hij die instellingen daar geeft, die opdrachten, die Gods verlossingsplan over de hele eeuwen laat zien. Want wat hij bij Adam en Eva doet en wat hij bij de instelling van het Pascha met het Israëlische volk doet, dat laat zien wat zijn plan is met alle mensen. In die opdrachten wil hij dat iedereen ziet, dat ieder mens weet, ik heb een plaatsvervanger nodig die in mijn plaats een perfect leven leidt, omdat dat mij niet lukt. Ik heb een plaatsvervanger nodig die in mijn plaats het oordeel draagt, wat er wel moet zijn, zodat ik in de armen van de Vader kan komen. Maar helemaal aan het begin van die opdrachten, dan zegt God, Pascha, deze maand waarin dit Pascha plaatsvindt, moet bij jullie de eerste maand van het jaar zijn. En wat God eigenlijk zegt, gooi je hele kalender maar om. Gooi je hele leven maar om en heroriënteer vanaf dit moment alles in jouw leven. Volledig op dit gegeven, ik ben jouw verlosser en jij bent mijn kind. Deze maand moet vanaf nu de eerste maand van jullie jaar zijn. God gooit de jaartelling van de Israëlieten omver. Want hij wil dat dit gegeven hun basis is, hun fundament. Ik ben jullie verlosser. En jullie zijn mijn zoon. Jullie zijn mijn dochter. Heroriënteer je hele leven op dat feit. Op die nieuwe identiteit. En leef niet langer als een vreemdeling. En leef niet langer als een slaaf, maar leef dan nu als een zoon en als een dochter van mij. Leef vanuit die nieuwe identiteit. Verdiep je in die nieuwe identiteit. En weet je, ik ben iemand die houdt van actie. En het liefst zal ik continu alle mensen aansporen om zich in te zetten voor God. En om te gaan, om aan dat koninkrijk te bouwen. En om die priester te zijn, om die vertegenwoordiger van God te zijn. In jouw gezin, in jouw buurt, in jouw omgeving. Het liefst spoor ik je de hele dag aan om dat te doen. Maar weet je, niet voordat jij je identiteit in God hebt omarmd. En de schrijvers van de Bijbel zie je dat ook keer op keer weer doen. Petrus en Paulus en Johannes. Ze geven allemaal opdrachten, ze geven allemaal aansporingen. Maar steeds weer beginnen ze met dit feit. Je bent een kind van God. Ze beginnen steeds meer met datgene wat hij heeft gedaan. En van daaruit kun je pas vorm geven aan jouw roeping? Kun je pas vorm geven aan dat doel wat God heeft met jouw leven? Kun je pas in actie komen? Vanuit die rust kun je pas echt vorm geven aan het doel wat God heeft met jouw leven. Vanuit die rust en vanuit die identiteit kun je pas ook veilig aankomen op de bestemming die God met ons allemaal heeft. Om voor eeuwig in dat beloofde land te zijn, waar Hij ook is. Dus eerst die identiteit. En vanuit die identiteit werken aan het doel en komen op je bestemming. God gaat onderweg met zonen en met dochters. Ik wil eigenlijk ook gewoon een moment nemen om daarvoor te bidden. En ik wil het muziekteam naar voren vragen.